Als nu Jezus gehoord had dat Johannes overgeleverd was, is hij wedergekeerd naar Galilea. Dat is een bepaald punt waar we ons bevinden in het evangelie naar Matthäus. De heer Jezus is gedoopt, daar bij de Jordaan, door Johannes de Doper. Wat gebeurde er toen? Er kwam een stem uit de hemel die zei, dit is mijn geliefde zoon in wie ik mij welbehagen heb. De Heilige Geest daalde neer in de vorm van een duif. En toen werd de Heer Jezus uitgeleid door diezelfde Heilige Geest om verzocht te worden van de duivel. Ja, zo leidt de Geest soms om te toetsen of wij het woord van God ook gaan geloven en doen. Nou, de Heer Jezus die slaagde de toets, die slaagde alle drie verzoekingen. Keer op keer, zei hij, er staat geschreven. Ook bij de laatste verzoeking, toen de Bijbel maar helemaal dicht ging en de duivel het praktisch op een akkoordje probeerde te gooien om pragmatisch te bereiken wat de Heer Jezus wilde. Nou, jij wilt die mensen hebben, deze wereld, ik ben de overste, ik kan het voor je regelen, buig voor mij neer. De Heer Jezus zei, gij zult de Heer uw God alleen dienen. Dat speelde zich allemaal af daar in de woestijn ten oosten van de Jordaan. Als de Jordaan zo naar het zuiden stroomt, komt hij in de Dode Zee. Een plaats van het oordeel van de Heere God, waar ooit zo'n tijd daarvoor, in de tijd van Abraham, Gods oordelen over Sodom en Gomorra gingen vanwege hun gedrag. Uiteindelijk letterlijk een dode zee. De dood als oordeel over de zonde. Tegenwoordig is het een heel mooi natuurgebied. Zowel Israël als Jordanië, want die hebben allebei land wat grenst aan die Dode Zee. Die hebben daar natuurreservaten. En dan kan je van allerlei, als je dieren prachtig vindt, dan kan je klipdassen zien. Zelfs tot luipaarden toe, vossen, allemaal daar. Ook bergen. In Nederland hebben we die bijna niet. Tenminste niet als je in Australië en Zuid-Afrika gewoond hebt. Toen mijn vrouw en ik, zij voor de eerste keer in Nederland kwam en we waren bij de Lemelenberg daar in Overijssel. Toen keken we rond en toen vroeg zij, waar is de berg? Nou, bij het zuiden van Israël, daar heb je echte bergen. En één die valt daar op, die toren boven alles uit, boven de Dode Zee. 1100 meter boven de zeespiegel. En dat is daar een heel eind, want de Dode Zee die ligt 430 meter onder de zeespiegel. Dat is een van de meest bijzondere plaatsen op aarde. Hoge berg. En bovenop die berg, daar stond vroeger, en dat vond ik als jongetje leuk, een groot kasteel. En tegenwoordig de ruïnes van dat fort, die zijn er nog. Een fort gebouwd nog voor de koning waarover we in het evangelie naar Matthäus lezen. Herodes de viervorst, Antipas. Nog voor zijn tijd gebouwd, daar hoog op de berg om de streek te beheersen. Een fort, heel bijzonder. Want als je in de woestijn bent, heb je water nodig. Dus dat moesten ze regelen. Aquaducten, zeg maar, een soort bruggen waar water overloopt naar dat kasteel. En onder het kasteel 300.000-400.000 liter bekkens uitgehouwen en geplaveid om het water te bewaren. En dan ook als de regen kwam, dan vingen ze dat apart op. Het is een kasteel dat het hart van ons verhaal vanavond raakt. Dat kasteel, Magarios, heette dat, het Griekse woord voor zwaard, daar was het naar vernoemd. Dat speelt een belangrijke rol. Ik weet niet of u ooit de Joodse oudheden van Josephus gelezen heeft. Dat was een Joodse meneer die schreef in de eerste eeuw, dezelfde tijd als de apostelen, over de geschiedenis van Israël. In dat boek over de Joodse oudheden, daar schrijft hij ook over wat er toen gebeurde. En daarin kunt u vinden dat Johannes de Doper, nadat hij overgeleverd werd, in die burcht opgesloten en waarschijnlijk ook gedood werd. En ook op een andere manier raakt het aan de geschiedenis. Wat weet u nog waarom Johannes de Doper daar in de gevangenis kwam? Dat was omdat hij niet politiek correct preekte. Hij durfde ook zonden van zijn tijd te benoemen als dat onwelkom was. Ja, het is makkelijk als je dominee bent en iedereen is erover eens dat het verkeerd is om het dan te benoemen vanaf de preekstoel. Maar als hier nou vanmiddag de koning zit en de koning die is getrouwd nadat hij gescheiden was met de vrouw van zijn broer, die dus ook van zijn broer gescheiden is. En je gaat dan, terwijl de koning hier zo zit, tegen hem zeggen, koning, het is u niet geoorloofd haar te hebben. Dan maak je geen vrienden. En dat is wat met Johannes de Doper gebeurde. Hij was een van de weinigen die het woord van God ook rechtuit tegen de koning durfde te zeggen. En de koning, die had nog een beetje respect voor het woord van God en ook voor Johannes als een profeet. Maar die vrouw die werd hartstikke kwaad. Johannes in de gevangenis en later gestorven. Hij begon met de boodschap. Hij was de voorloper van de Heer Jezus met de boodschap van het koninkrijk. Hij ging uit met te zeggen, het koninkrijk der hemel is nabijgekomen. En daarom moeten jullie je bekeren. Dat is een boodschap van oordeel, dat is een boodschap van genade tegelijkertijd. Dat betekent dat God wil dat het niet misgaat met u en mij, maar dat hij ons erbij wil hebben. Bekeert u, want het koninkrijk der hemelen komt eraan. Maar had hij erbij gezegd, er is iemand die na mij komt, die is groter dan ik. Van wie ik niet waardig ben de schoenriem los te maken. En ik doop wel met water, maar hij gaat dopen. Dat is eigenlijk een doop van oordeel. Met Heilige Geest. En met vuur. En wat doet dat vuur, zegt Johannes? Nou, die gaat het kaf met onuitblusbaar vuur verbranden. Dat betekent dat alles wat niet van God is in uw leven, dat moet eraan. Dat moet verbrand worden. En dat is het werk van degene die na mij komt, de Heere Jezus. En in ons tekstgedeelte, dan begint de Heere Jezus met zijn openbare bediening, met dat werk. Hij gaat dopen met Heilige Geest en met vuur en met onuitblusbaar vuur verbranden wat niet van God is in ons leven. Dat moet weg. En dan zal duidelijk worden wat voor de eeuwigheid dan wel overblijft. Drie punten in de preek vandaag. We zien eerst dat de Heer Jezus gaat preken. We gaan kijken naar voor welke mensen gaat hij preken. En heeft dat misschien een reden? En wat is dan zijn boodschap? In de tweede plaats gaat de Heer Jezus ook roepen. Dat is een speciale roeping waarover we moeten nadenken, want er is soms verwarring over. Er zijn mensen die dat roepen van bepaalde personen hier toepassen op iedere christen. Dat is niet wat de Bijbel zegt. De Heer God past het toe op de ambtsdragers van de gemeente die speciaal geroepen worden. En ik hoorde dat u ook weer bezig bent met het roepen van ambtsdragers. Nou, dan is dat passend dat we daarover nadenken. De Heere Jezus roept ook met een speciale roeping. En in de derde plaats zien we iets wat u meestal ons herstelde dominees niet ziet doen. Dat is dat we zieken genezen, dat we demonen uitwerpen, dat we mensen die verlamd zijn weer oprichten. De Heere Jezus die doet dat wel. En we gaan ons afvragen, waarom doet de Heere Jezus dat? Dus de Heer Jezus spreekt, de Heer Jezus roept, de Heer Jezus geneest. De Heere preekt. Hij keert weder naar Galilea, dus hij gaat naar het noorden. En Nazareth verlaten hebbende, daar was hij opgegroeid voor een deel, is komen wonen te Capernaum, gelegen aan de zee, in de landpalen van Zebulon en Naphtali. Opdat vervuld zou worden hetgeen gesproken is door Jesaja den profeet, zeggende het land Zebulon en het land Naphtali, aan den weg der zee over de Jordaan, Galilea der volken, Het volk dat in duisternis zat, heeft een groot licht gezien. En degene die zaten in het land en de schaduw des doods, denzelven is een licht opgegaan. Van toen aan heeft Jezus begonnen te prediken en te zeggen, bekeert u, want het koninkrijk der hemelen is nabijgekomen. De Heer Jezus die gaat naar het noorden. Nou zegt u, dat heeft vast een praktische reden. Want Johannes die was daar bezig in het zuiden. Koning, de machthebbers zijn kwaad op hem. Hij wordt gevangen gezet. Als hij gewezen heeft naar de Heer Jezus, zie je het Lam van God. En dat is de man die echt komt. Nou, dan moet je extra oppassen als hij komt. Dus de koning houdt dat in de gaten. Dan is het niet verstandig om juist daar te gaan preken. En uit de verzoeking in de woestijn, weet u het nog, van de tweede verzoeking, dat de duivel hem vroeg van de tinnen, van het topje van de tempel af te springen, want er zouden de engelen komen. En dan wist hij het zeker dat hij de zoon van God was. Want hij moest zogenaamd een extra bevestiging hebben, behalve Gods woord. Want dan kan je niet zomaar vertrouwen, dan moet er wat speciaals gebeuren in je leven. En als dat dan gebeurt, ja, dan zijn we bereid om de Heere te vertrouwen. Nee, die stem die was van de duivel. De Heer Jezus zegt met onze Heidelbergse catechismus dat we onszelf niet moedswillig in gevaar moeten begeven. Doet de Heer Jezus hier ook niet. Hier geeft hij dat voorbeeld en hij gaat van het zuiden weg naar het noorden. Naar het Galilea der heidenen. Een land wat niet zo'n beste geschiedenis had in de geschiedenis van het volk van Israël. Eigenlijk een duistere geschiedenis. Dat is waar heel veel dingen geestelijk misgaan. We hebben vanavond gelezen over Peka, koning in Israël. Zo tegen het einde. In zijn dagen kwamen de Assyriërs. En die hielden huis op een vreselijke wijze. U kunt daar ook bij Josephus over lezen. De Assyriërs, dat was een volk die op een vreselijke, koelbloedige wijze oorlog voerde en huis hielden in de landen waar ze kwamen. Dat oordeel ging over het Noordrijk van Israël heen vanwege hun zonde. En als u goed hebt opgelet, dan hebt u gehoord waarover die zonde in beginsel ging, aanvankelijk. Dat was de zonde van Jerobeam, de zoon van Nebat, waarmee hij Israël deed zondigen. Hebben ze zich afgevraagd wat daarmee bedoeld werd toen we het lazen? Misschien heb je toevallig een tijdje geleden een preek daarover gehoord, dat kan natuurlijk ook. De zonde van Jerobeam, de zoon van Nebat, was, kort gezegd, God dienen op jouw manier en niet volgens zijn heilig woord. Pragmatisch. Ja, we bedoelen het goed en we willen een stukje God hebben in ons leven, maar het moet ook een beetje kunnen en moet voor ons werken. Dus we hebben de Heer Jezus lief, maar we doen het niet meer precies zoals het in de Bijbel staat, want we zitten in de 21ste eeuw dus. Dat soort vragen zijn zo oud als de tijd van, ja zeg maar, de 10e eeuw voor Christus. Jerobeam, hij is koning geworden in het Noordrijk. In het zuiden zit Rehabeam, de zoon van Salomo, tempel van Jeruzalem, waarvan de Heere God heeft gezegd, dat is de plaats waar ik gediend wil worden. In Deuteronomium, ik meen hoofdstuk 32. Daar profeteerde Mozes dat als ze dan in het beloofde land zouden zijn, dat de Heere de plaats zou aanwijzen, dat dan zeg maar de plaats van eredienst, zoals je het in het Engels zegt, set in brick, het is met stenen gebouwd, nu is het er, de Heere verbindt zich aan de plaats, de wolk die eerst meereisde met de tabernakel van plaats tot plaats, die daalt neer op de tempel van Salomo. En de heerlijkheid des Heren die is zo groot in die plaats dat zelfs de priesters verhinderd worden met de dienst. Zo groot is de heerlijkheid van de Heren. Duidelijk, dit is de plaats waar we van nu af aan de Heren God moeten dienen. En waag het niet om het op een andere manier te doen. Hier moet u komen met uw offeranden, met uw geloften en al die dingen die daar in 1 Koningen 8 beschreven worden. en ook door Mozes in Deuteronomium. Dus het was duidelijk wat de Bijbel zei. Ze wisten het. Maar nu was er een nieuwe situatie. Ik ben koning geworden in het Noordrijk. En die andere koning, dat is eigenlijk nu mijn vijand, Rehabiam. Wij hebben ons afgescheiden. We zijn kwaad op elkaar. Wat gebeurt er als mensen zondags naar de kerk gaan bij Rehabiam? Dat kunnen we niet hebben. Want als ze daar bij Rehabiam naar de kerk gaan, ja, stel je voor, dan verliezen ze hun loyaliteit aan mij. Dat maakt mijn machtbasis als politicus zwakker. Kunnen we niet hebben. En vast, nu wij een apart rijk zijn geworden, nu gelden de oude regels van de Heere God niet meer. Nieuwe situatie, dat was voor toen. Ik moet iets anders bedenken. Dus wij gaan God dienen op een manier dat de mensen ook niet zo ver hoeven te reizen. Is het gemakkelijker. We gaan tegenwoordig ook niet meer knielen of staan bij het bidden. We gaan er gemakkelijk bij zitten. We moeten ons passen. Twee geslachten terug gingen we nog knielen bij ons bed en bij de tafel. En stonden we erbij op. Maar nu wordt het allemaal gemakkelijk aangepast aan het menselijk vlees. Gelukkig staan we hier als ambtsdragers nog met het bidden. Want je moet met je lichaam ook laten zien dat je God respecteert. We hebben te maken met een heilig God. Abraham Kuiper bad 's morgens met zijn hele huishouding geknield. Dat hij te maken had met een heilig God. Maar Jerobeam zei, nee, het moet een beetje gemakkelijker, vinden de mensen vast fijn, hoeven ze niet zo ver te reizen. Een plaats in Dan en eentje in Bethel. En weet u wat, we hebben er nog goede theologische redenatie bij ook. Want weet u wat er bij Bethel gebeurde? Dat was de plaats van Jacob, waar God aan hem verscheen. Bethel in het Hebreeuws betekent ook letterlijk huis van God. Dus wat is het mooie dat we de Jeruzalem, dat is allemaal wat ingewikkelder, maar huis van God. Nou, in mijn koninkrijk kunnen mensen naar het huis van God komen, Bethel. En Jacob, als je wat met God wil ervaren, Jacob had daar een echte ervaring met God. En misschien gaat u die ook wel krijgen als u naar Bethel komt. Ja, het was allemaal heel aardig beredeneerd. Maar het was tegen het woord van God, tegen de bevelen des Heren in. En je ziet ook dat van het een het ander komt. Als je eenmaal God gaat dienen op die pragmatische manier van, ja, ik wil wel een plaats voor God in mijn leven, maar ik wil God dienen op mijn manier en niet helemaal volgens de Bijbel, dan gaat het een na het ander gaat mis. Want als je het op andere plaatsen kan doen dan waar God het bevolen had, dan kan je het ook met andere priesters doen. Dat zie je daar ook gebeuren. De Heere God had bevolen dat zowel de levieten als de priesters uit de stam van Levi moesten zijn. En dan meer in het bijzonder de priesters, vervolgens uit de stam van Aaron. Maar ja, als die voor het Zuidrijk gekozen hebben, dan wordt het wat lastig. En als we dan erediensten willen hebben in het noorden, dan moeten we met andere priesters werken. Dus ja, dan kiezen we anderen, net zoals we in onze tijd met mannen gaan werken die niet meer aan de vereisten van Timotheus en Titus voldoen. Of in andere kerkverbanden nog een stapje verder vrouwen in het ambt. Deed Jerobeam het ook op zijn manier. Met de ambtsdragers houden we geen rekening meer met wat de Bijbel zegt. Het moet een beetje praktisch ook werken en er is niemand meer. En die vrouwen houden van de Heer Jezus tenminste. En die bidden ook eigenlijk thuis. Een man die doet niks. Pragmatisch. Ook wat de feestdagen betreft. De Heere God had in het Oude Testament feestdagen ingesteld voor het volk Israël. Jerobeam zegt daarvan, ja, dat loofhuttenfeest goed. We zullen het dan nog doen. Maar het past mij beter om het in een andere maand te doen. In de achtste maand in plaats van de zevende. De Heer had geboden, moeten jullie in de zevende maand doen. Jerobeam die verandert op eigen houtje de tijden. Net zoals de antichrist dat ook doet. Wordt daarvan geschreven, zal doen op het einde der tijden. En verdienen God wanneer het ons past. Niet wanneer hij het ons bevolen heeft. Het gaat eigenlijk zo ver dat Jerobeam later ook nog zelf gaat offeren. Het De priesters mochten dat alleen doen in het heiligdom. Maar ja, als je al die andere compromissen gesloten hebt en het op je eigen manier doet, kan dat er ook nog wel bij. Daarover kwam het oordeel van de Heere God. Als u één refrein wilt lezen in het boek der koningen, dan is dat: hij zondigde met de zonde van Jerobeam, de zoon van Nebat, waarmee hij Israël deed zondigen. Het was en het bleef verkeerd. Ook al was het, waren de mensen eraan gewend geraakt, en is dit nu de manier waarop wij het doen in het Noordrijk. Nee, het leidde tot afval van de Heere. En uiteindelijk kwam er een moment in de tijd van Peka dat de Heere zei: nu is het genoeg, nu laat ik de Assyriërs op jullie los. Een vreselijk oordeel over het Noordrijk. Mensen die het van generatie op generatie verzondigd hadden, afgeweken waren en terecht het oordeel van God ontvingen over hun leven. En dan klinkt de profetie van Jesaja over Naftali, over Zebulon, over die mensen. Over het nageslacht van die mensen zal een groot licht opgaan. Het zijn die mensen die de Heere God in zijn genade opzoekt. Misschien hebt u ook wel een leven achter u liggen dat u God dient op uw manier. En het past een beetje in, en op zondag doen we het dan, maar verder leef ik voor mezelf. Dan is het mooi om in een tekst als deze te zien dat de Heer het niet opgeeft. Dat zijn genadestem blijft roepen, dwars door oordelen heen. En dat de Heer Jezus juist dat deel van het land gaat opzoeken. En het is ook niet geacht zijn de vissers en de ambachtslieden daar in het noorden met de aparte accent waarop neergekeken wordt. We kennen dat elders uit het evangelie. Ja, ik weet niet, misschien kijken ze ook wel neer op het Neder-Saksisch van Urk of van Noordwolde, waar ik dan woon. En als je echt wil meetellen in Nederland, dan moet je in het Westland wonen, daar in de buurt van Den Haag. Dat is ook waar de meeste politici vandaan komen. Wij zijn niet echt in tel. Daar zitten de universiteiten en de belangrijke mensen. Maar wat zijn wij op Urk of in Drenthe of in Friesland? Toch gaat de Heer Jezus dat Galilea opzoeken. Ik verwijs wel eens naar de plaats waar ik woon als het Noordwolde der Heidenen. Omdat, ja, vanaf 1900 is dat al meer communistisch dan christelijk. Maar er zijn mensen daar die dicht bij de natuur leven en die op een andere manier wel zien hoe de Heere God het bedoeld heeft, waar andere mensen dat soms kwijtraken. Niettemin werd en er wordt soms neergekeken op streken als die. En dat gebeurde ook met Galilea. En soms voor een deel ook nog terecht. Als je nou Farizeeën bent en je kijkt daar naar het noorden, naar Galilea, dan denk je, nou, we hebben daar Decapolis neer liggen. Dat moeilijke Griekse woord. Dat betekent 10 steden. Waarom is dat een Grieks woord? Omdat in de tijd van Alexander de Grote, zo'n 300 jaar voor Christus, toen moesten zijn soldaten, die gingen met pensioen. En toen had je niet zo'n pensioen als we dat nu hebben. Maar dan kregen ze een stuk land. Want ze hadden niet meer de kracht om te vechten, dan zouden ze verliezen. Maar ze konden wel een boerderij hebben en hun groente verbouwen. Nou, die soldaten kregen daarbij dat 10-stedengebied, kregen ze stukken land. Dus dat was Grieks, dat was heidens. En dat deel van Assyrië, wat later gaat uitlopen naar de Heer Jezus, is dat ook. Dus je hebt daar vermenging met Syro-Feniciërs en Galileërs en lage sociaal klas mensen. En Petrus, die herken je aan zijn accent, ook zo'n Galileër. Juist die mensen zoekt de Heer Jezus op. Maakt hem niet uit of u met een accent spreekt of weinig opleiding gehad hebt en wat de mensen verder van u denken. De Heer Jezus heeft u lief. Laat u beseffen dat het genadetijd is. En dan komen we bij zijn boodschap. Hij preekt bekering. Een beetje beladen woord, maar wel iets wat de Heer Jezus spreekt en wat ik dus ook moet preken. Vooral als de tekst erover gaat. Bekeert u, want het koninkrijk der hemelen is nabijgekomen. Dus een opdracht en een reden. Bekeert u, het Griekse woordje metanoia zit erin. Maar u hebt niet zoveel aan het Grieks, maar wel aan de Nederlandse betekenis. Namelijk dat we ons denken, onze mentaliteit moeten veranderen en anders moeten gaan leven. Dat we moeten stoppen met die eigen gewilde godsdienst, het God dienen op onze manier en intussen tijd zelf op de troon van ons leven zitten. Nee, het waarachtige licht schijnt reeds. En daarin, in het noorden, daar bij Zebulon en Naphtali, daar beginnen ze het te zien, want het schijnt. De Heer Jezus is in de volheid des tijds naar de wereld gekomen. En daarin preekt hij het woord van God en dat is als licht. En wat doet licht? Nou, het is al aardig donker buiten. Als onze lichten hier af zouden zijn, dan zien we elkaar niet meer. Dan kan je ook niet meer goed zien waar je loopt. Dat is wat licht doet. Al wat openbaar maakt, is licht. Door het licht van de Heer Jezus weten we weer wat goed is en wat kwaad is. Het woord van God dat snijdt tot de fijnste gedachten van elkaar af. We kunnen weer zien wat goed en kwaad is. En dan weten we drommels goed of we op de verkeerde weg bezig zijn of niet. Want we zien waar we lopen, want nu hebben we het licht van Gods geboden op ons leven. En de Heer Jezus gaat het volk terugvoeren daar naartoe. Bekeert u, heden der genade, woord van God, u moet het gaan doen. En dat is ook onze oude hervormde boodschap, dat de eis van geloof en bekering, het mag en het kan ook. Het is niet iets wat God helemaal moet doen in ons leven. De rechtvaardigmaking, ja, dat kunnen we zelf niet. Voluit Gods werk, maar in de heiligmaking zijn wij medewerkers van de genade God. We kunnen het niet helemaal zelf, eigenlijk totaal niet zelf, maar samen aan de hand van de Heere God, zijn genade zoekend en kracht, kunnen we ons bekeren. En de leer van de kerk zegt dat ook. Lees de doopformulier, lees de Dordtse leerregels over hoe de mens zich bekeert. En dat dat terecht is dat we dat zo zeggen, dat de mens zich bekeert. Zacchaeus kon uit de boom komen, daar had hij geen speciaal ingrijpen van God in zijn leven voor nodig. En op die manier kunnen wij er ook voor kiezen om de Satan te dienen of de Heere in ons leven. En nu komt de Heer Jezus en zegt, stop met de duivel en het vlees en de wereld en ga nou eens doen wat de Bijbel zegt, bekeert u. En dat betekent al die dingen die daarmee samenhangen. Je kunt het ook vertalen met boete doen. Ja, dat is erbij ingesloten. Als je eerst de verkeerde weg gelopen hebt en je hebt verkeerde dingen gedaan, God pijn gedaan, je naaste verdriet, jezelf schade, dan moet je ook tegen God om vergeving vragen. Dat is waar het begint. En dan gaan wandelen in het licht van zijn woord, met vallen, met opstaan, maar zodat de nieuwe mens in ons gestalte krijgt en de oude afsterft. Dat is de heiligmaking. Wandelen in vertrouwen op Gods woord. Dat de norm laten zijn in ons leven. Niet met Jerobeam zelf maar wat bedenken, zodat we ongeveer hier en daar de Heere God een beetje denken te dienen, maar God dienen volgens zijn woord. Bekeert u, want het koninkrijk der hemelen is nabijgekomen. Maar dan gaat de Heer Jezus ook iets bijzonders doen. Hij gaat een aantal mannen apart roepen. En Jezus, wandelende aan de zee van Galilea, zag twee broeders, namelijk Simon, gezegd Petrus, en Andreas, zijn broeder, het net in de zee werpende, want ze waren vissers. En hij zeide tot hen, volg mij na, en ik zal u vissers der mensen maken. Zij dan terstond de netten verlatende zijn hem nagevolgd. En hij vandaar voortgegaan zijnde zag twee andere broeders namelijk Jacobus, den zoon van Zebedeus, en Johannes, zijn broeder, in het schip met hun vader Zebedeus, hun netten vermakende, en heeft hen geroepen. Zij dan terstond verlatende het schip en hun vader zijn hem nagevolgd. Een speciale roeping. De eerste roeping van bekering die komt tot ons allemaal vanmiddag. De tweede niet, maar die is daarom niet minder belangrijk. Dat is de roeping tot het apostelschap. We kunnen het ook doorvertalen naar onze tijd. De roeping tot ambtsdrager. De Heer Jezus roept in het algemeen mensen om hem te volgen. Dat gebeurt ook, mannen en vrouwen, groot en klein. Geen onderscheid. En dan kan de Heer Jezus zelfs een klein jongetje met die broden en vissen gebruiken om mensen te zegenen en wonderen te doen. Dus je bent nooit te klein om de Heer Jezus te gaan volgen. En dan kan de Heer Jezus ook niet alleen door kleine jongetjes, maar ook door een meisje als dat. Mogelijk heeft dominee Van Renen er wel een keer over gepreekt hier. Over dat meisje dat zeg maar slaaf geworden was daar in Assyrië. Het was waarschijnlijk ook weggevoerd uit dat tien stammenrijk. En dan is ze daar bij meneer Naaman in dienst. En vertelt ze hem over die God van Israël. Ziet u dat? Dat dwars door het oordelen heen. Er toch mensen zijn met geloof. Al zijn ze hoezo klein en de Heere God die gebruikt dat en naar Aman komt en hij moet dan voldoende geloof hebben om ook te doen wat de Heere zegt. En hij kon zich echt zoveel malen onderdompelen in de Jordaan, ook al betwijfelde die aanvankelijk de zin. Maar als hij het dan gaat doen, dan geneest de Heere. Bijzondere roeping die we hier aantreffen. De Heere Jezus roept de 12 en hij roept er later ook 70. Als u de kanttekenaren op de Statenvertaling naslaat, niet op dit evangelie, maar bij Johannes, dan kunt u zien dat Petrus en Andreas de Heer Jezus eigenlijk al kenden. En dat ze in algemene zin al geroepen waren om discipel, om volgeling van hem te zijn. Maar nu komt er een bijzondere roeping, namelijk die om apostel te worden, om in een speciale betrekking tot de Heer te staan. Dat bekeren te gaan doen, toepassen op hun eigen leven, bij de Heere Jezus te leren en dat aan andere mensen voor te leven en dan ook de boodschap door te kunnen vertellen. Je ziet in de Bijbel dat die drie dingen die hangen samen. Je kan niet zomaar ambtsdrager worden, nee. Daartoe moet je eerst geroepen zijn, volgeling geworden zijn van de Heer Jezus. En dan je ook willen bekeren. En dat moet gestalte krijgen in je leven. En Paulus die noemt een aantal kenmerken van in hoeverre dat dan gestalte in uw leven moet hebben gekregen. Voordat u dan ook diaken of ouderling kunt worden. Waarom? Omdat dat niet iets is wat wij mensen organiseren, maar dat is iets wat gedreven wordt door de Heilige Geest. De Heer Jezus, zijn eigen bediening, werd gedreven door de Geest. Trouw aan het woord van God. En we zien hier dat hij ambtsdragers op diezelfde basis gaat roepen. Zoals de Heer Jezus niet aan het woord van God en aan de doop mocht twijfelen, dat hij de geliefde zoon van God was en dat woord boven alles als maatstaf moest hebben in zijn leven, gaat hij ook mensen in het bijzonder roepen, waarvoor hetzelfde moet gelden, het woord boven alles. We hebben hier te maken met de Heer Jezus, die in de volheid des tijds als zoon van God gekomen is. God uit God, licht uit licht. Dus nu gaat dat woord van God als het ware uit de hemel, zoals dat bij de Heer Jezus geklonken heeft, letterlijk uit de hemel. Nou gaat dat via de Heer Jezus klinken richting de ambtsdragers. Volg mij. Dit is geen theorie, dit is de Heer Jezus die voor hen staat en hen roept. Volg mij. En dan is het geen onverantwoord handelen als ze het ook doen. En het woord van God zo geloven dat ze de netten erbij neerleggen en hem vanaf dat moment gaan navolgen. Twee sets van broers, de eerste die zijn, als je het Grieks nauwkeuriger bekijkt, dan zijn dat werpnetten. Dus waarschijnlijk, ze stonden ook aan de kant van de zee, dus waarschijnlijk bij een diepere plaats of waar ander soort vis voorkwam, trokken ze erin, waren daar bezig. De andere broers die waren bezig om de netten in het schip te verstellen, dus mogelijk of aan de zijkant van de boot of erachter. Ik weet niet precies hoe dat ging met de boten daarin, op het meer van Galilea. Maar voor allebei geldt dat ze het woord van God horen en dat ze het zo geloven dat ze het ook gaan doen. De Heer Jezus op dat moment. Hem achterna. En het is belangrijk dat we dat zien. Dat diezelfde basis die we eigenlijk al in het Oude Testament bij Abraham zien. Hij moest het geloven, hij moest het ook gaan doen. Isaac offeren, terwijl God het gezegd had. En zelf kon Abraham het niet meer beredeneren, hoe in Isaac dan zijn nageslacht gezegend kon worden enzovoort. Maar hij vertrouwde God en God rekende het Abraham tot gerechtigheid. Ja, datzelfde geloofsbeginsel. Abraham als onze vader van alle gelovigen, ook van ons in de nieuwtestamentische tijd. Het woord van God en het bouwen daarop. De Heer Jezus die gaat het ons voorleven en hij vraagt van zijn apostelen, van zijn ambtsdragers niets minder. Dat de maatstaf is in uw leven. Niet als theorie, maar u moet het ook doen. Het moet gestalte krijgen in uw leven. En als het gestalte krijgt, dan ziet de gemeente dat de Heilige Geest bezig is met die man op zo'n vlak. Dat wat Paulus ervan zegt in hem te zien is. Nou dan weten we het dat dat de vingerwijzing van de Heere God is. Dat we die mensen moeten kiezen als ambtsdrager. Niet zomaar zelf wat doen en het dan weer geregeld hebben. Dan verliezen we onze afhankelijkheid. Dan zijn we niet echt bevindelijk bezig. Maar dan lopen we het gevaar om kerkje te spelen. Nee, bouwen op het woord van God. En zo de Heer Jezus achterna, die alles mogelijk heeft gemaakt door zijn verzoenend sterven. Zodat we richting dat hemelse Jeruzalem kunnen gaan. Dat grote panorama, het ging mis in het paradijs. Waardoor? Nou, doordat we dat woord van God gingen betwijfelen. Is het werkelijk zo dat de Heere gezegd heeft? En bedoelt de Heere God het wel goed met ons? En eigenlijk willen we zelf graag bepalen wat goed en kwaad is. Dat is hoe het misging. En dan komt de Heer Jezus in de volheid van de tijd. Zie, ik ben hier om uw wil te doen. En dan zien we dat de tweede Adam juist het woord van God gaat gehoorzamen. En juist in de weg van geloof in dat woord vindt de wedergeboorte, de vernieuwing, de nieuwe schepping plaats. Hier op aarde bij ons ten dele, maar uiteindelijk ten volle met een nieuw lichaam. Dat niet meer kan zondigen. Dat is waarom het zo belangrijk is. Dat we bouwen op het woord van God. En dat ambtsdragers dat doen. En dat voorleven. En daarom worden ze ook geroepen. Op die basis. De Heer Jezus spreek, volg mij. Ze leggen alles erbij neer. En ze volgen hem. Ik zal u vissers van mensen maken. Nou, dat klinkt aan de ene kant leuk, vooral hier misschien op Urk, voor zover u nog banden hebt met visserij, zeg maar. veel vis vangen. Dat betekent meer inkomsten enzovoorts. Maar hebt u er wel eens aan gedacht dat het voor de vis niet zo plezierig is? En wat gebeurt er als de Heere God mensen vissers van mensen maakt? Dat betekent dat als de dominee u vangt, als het ware, dat u dan moet sterven aan uzelf. Want dat is wat er met elke christen die gedoopt is moet gebeuren. We moeten afsterven aan onze oude mens. En ja, gelukkig, dan is er een heel veel betere toekomst met de Heer Jezus. Maar dat verloochenen van het eigen ik, dat is niet zo gemakkelijk. Dat vraagt bekering, dat vraagt afsterven, dat vraagt van ons om dingen te doen waar ons vlees helemaal geen zin in heeft. Ik hoop bij een volgende gelegenheid, ik geloof dat, zo de Heere wil, ik over een paar weken weer op het programma Stijn de Urk. Dan gaan we samen daarover nadenken. Hoe werkt dat dan, bekering, praktisch? Hoe kan dat dan en hoe werkt dat concreet? Nou, de Heere Jezus die gaat dat uitleggen bij en aan zijn apostelen, meer in het bijzonder. Dat doet hij in de bergreden. Daar gaan we dus nog op terugkomen. Maar voor vanmiddag resteert nog het derde punt van de preek. Wat was dat ook alweer? Ja, u weet het nog wel. Dat was dat de Heer Jezus ging genezen. Dominee, die doet dat gewoonlijk niet. Maar de Heer Jezus deed dat wel. En hij wierp ook demonen uit. Wordt in Nederland misschien ook een relevante. In Afrika, waar ik seminarie gestudeerd heb, daar was dat deel van de zendingwetenschap en de predikantenopleiding, dat je ook daarmee te maken hebt en daarvan van leert. Maar ja, het zieke genezen, ik kan u niet beter maken. Als u verlamd bent, dan kan ik voor u bidden en het bij de Heere voorleggen. Maar ik heb geen bijzondere krachten om daar iets aan te doen. Maar de Heer Jezus had dat wel. En we zien dat hij dat doet. En dat samen met die bekeringsboodschap, dat hij ook zieken geneest. Dat hij duivelen uitwerkt. En ja, wij zouden zeggen dat hij verlammen geneest. Dat als je bijvoorbeeld je nek of je rug, dat daar dingen fout zijn en je kan je armen of benen niet meer bewegen. Dat kan de Heer Jezus ook beter maken en dan doet hij dat. En het mooie hier is ook dat je ook onder heidenen ziet dat er betrokkenheid van naaste liefde kan zijn. En ze brengen de mensen die problemen hebben naar de Heer Jezus toe. Doet u dat nou ook? Ik weet niet waar u aan denkt op het ogenblik. Misschien aan kinderen die vervreemd zijn geworden van de kerk. Of uw buurman. Hij heeft zijn vrouw verloren. Bij de ander is de buurman juist ziek. Juist van een andere kerk. Maar bidden we daarvoor? Brengen we de mensen om ons heen bij de Heer Jezus, als het ware. En als we op bezoek zijn, is de Heer Jezus dan zo deel van ons leven dat het natuurlijk is om over hem en zijn koninkrijk te spreken? Dat moet voor u op Urk toch nog heel veel makkelijker zijn dan in andere delen van Nederland. Maar doen we het ook? Maken we ons de gelegenheid ten nutte? Hebben we de ander zo lief, dat we hem ook bij de Heer Jezus brengen? Nou, dat is wat ze hier doen. En de Heer Jezus die geneest, die werpt duivelen uit, die doet allerlei zaken hier die goed zijn voor de mensen. Waarom? Nou, aan de ene kant omdat de Heer Jezus, zoals een van de andere evangeliën zegt, goed doende. Het is een teken van naaste liefde. De Heer Jezus kan dit doen. Hij heeft de mogelijkheid. Hij geneest ook zieken en doet deze dingen. Maar er is nog een andere belangrijke reden die te maken heeft met wat ik u net vertelde. De verlossingsweg. dat vlees en bloed het koninkrijk der hemelen niet kunnen beërven, maar dat er niets minder nodig is dan een nieuwe schepping. In de weg van geloof, het woord, van bekering, van levensvernieuwing en dan uiteindelijk, na de laatste vijand, ook de nieuwe hemel en de nieuwe aarde waarop gerechtigheid woont. Dat de Heer Jezus dit doet, laat zien dat Hij de Messias is die in de volheid der tijd gekomen is om dit ook te kunnen gaan bewerken. Hij heeft niet alleen een prediking over de wedergeboorte van alle dingen, maar Hij laat ook zien dat Hij praktisch bij machte is om de vloek van Genesis 3, die over ons uitgesproken is door de Heere, te verbreken. Dat Hij daadwerkelijk alle dingen nieuw kan maken. Dat waar ziekte en zonde en dood deel van onze erfenis als mensen in Adam en Eva geworden is. En God zei ten dagen dat gij daarvan eet, zult gij de dood sterven. Gaat de Heer Jezus genezen. De invloed van de duivel houdt geen stand als hij er is. En de demonen moeten wegvluchten. En ook waar wij door fouten van anderen of van onszelf of wat voor redenen dan ook verlamd zijn geraakt, kan de Heer Jezus weer heel maken. Zie, Hij maakt uiteindelijk alle dingen nieuw. Hij heeft alle macht gekregen in hemel en op aarde. Zoals het evangelie belooft daar aan het einde bij Matteüs 28. Dit zijn zichtbare tekenen die ons vanavond vertellen dat we dit woord kunnen vertrouwen. We zijn er niet bij geweest. We hebben het niet zelf gezien, maar er zijn betrouwbare getuigen, de apostelen die diezelfde geest in alle waarheid geleid heeft naar de belofte van de Heere. En ze hebben het Nieuwe Testament opgetekend. En die dingen zijn in die tijd wel gebeurd ter bevestiging dat de vraag die Johannes de Doper zich in vertwijfeling afvroeg van zijt gij die komen zou of hebben we een andere te verwachten? Dat we die vraag voluit met ja kunnen beantwoorden. De Heer Jezus verwijst daar ook naar. Kijk, de zieken die worden genezen, de blinden die zien en aan de armen wordt het koninkrijk van God verkondigd. Teken van het toekomend koninkrijk. Hier begint de herschepping. De Messias is gekomen. Bekeert u dan, want het koninkrijk der hemelen is nabij. Nou, dat is een boodschap die de mensen willen horen. Misschien tegenwoordig ook wel. Er zijn kerken die ook bomvol zitten. En iedere zondag wordt er over bekering gepreekt. Maar doen we het ook? Hier lezen we dat heel Israël uitloopt. Zelfs vanuit het zuiden. De Heer Jezus is weggegaan daar bij Jeruzalem en de Jordaanstreken, daar bij de Dode Zee vandaan, juist naar het noorden. Maar dan zien we dat de mensen uit Judea en Jeruzalem, die gaan helemaal naar het noorden toe. Maar ja, als wij met de trein naar Maastricht of omgekeerd, zeg maar, gaan, half dag, kan gedaan worden, maar nog, dat is... Je zou er tegenop kunnen zien, maar het kan. Maar het was anders in de tijd van onze tekst. Als je dan vanuit Jeruzalem naar het noorden moet gaan, moet je gaan lopen of op een ezel zitten. Ben je niet zomaar. Ik weet niet of u zelf een bedrijf hebt, maar wat gebeurt er als u ZZP'er bent en uw bedrijf gaat dicht voor een week of zo, wat je ervoor nodig hebt om dat te gaan luisteren? Betekent dat je geen inkomsten hebt, dat je er dus ook iets voor over moet hebben om naar de Heer Jezus en die boodschap te gaan luisteren. Nou, dat hebben deze mensen. En misschien hebben wij dat op Urk ook wel. We hebben dingen over voor de kerk en we zitten hier ook wel op zondag. Maar bekeren we ons ook? Doen we ook wat de Heer Jezus zegt? Geloven we zijn woord genoeg om het ook te gaan doen? Of zijn we eigenlijk zoals koning Jerobeam? Nou ja, wij dienen God op aan onze eigen manier en de Heer Jezus zegt het wel, maar nou ja, ik probeer het zo hier en daar een beetje op mijn manier. Dat is hoe het misging met de scharen, met de grote menigte van die tijd. Het zal er uiteindelijk toe leiden op Palmzondag dat iedereen Hosanna roept. Maar een week later is het kruisigd hem. En hier ook heel veel mensen die vinden het een interessante boodschap en een goede dominee waar je eens een keer naar moet gaan luisteren. Maar het genoeg geloven om het ook te gaan doen? Nee, we willen niet van de troon van ons leven. Dus de vraag aan u vanmiddag, vanavond is, wat van u, wat van mij? Volgen we de apostelen na in hun geloof, vertrouwen op het woord van God? Gaan we het ook doen? We hoeven niet eens met die algemene roeping alles achter ons te laten. Ja, wel ons eigen ik. Dus in zekere zin staat alles op het spel, maar het is de enige manier, want vlees en bloed kunnen het koninkrijk niet beërven. Dan heb je hier voor een tijdje voor de aarde geleefd, ben je misschien miljonair geworden. Maar het ene nodige is je ontgaan. Wordt dit een zoveelste preek die langs ons heen gaat? Of gaan we het ook daadwerkelijk doen? Gaan we het toepassen wat de Heer Jezus straks in de bergreden aan ons gaat verkondigen? Gaan we ons leven bekeren omdat het koninkrijk der hemelen nabij is gekomen? We hebben de boodschap gehoord, de Heer Jezus heeft gepreekt. Hij heeft ambtsdragers geroepen in het bijzonder en binnenkort gaat hij dat op Urk ook weer doen. Hij heeft bevestigd met tekenen dat het komende koninkrijk waarvan hij de Heer is, de oplossing is voor tijd en voor eeuwigheid. Daarom bekeert u, want het koninkrijk der hemelen is nabijgekomen. Amen.